gemeente van Christus, alle mensen hier in de kerk, met anderen die buiten de kerk meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vanavond is dominee De Wit uit Nunspeet. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer. De tweede is voor het GSB deelgenoten in het bijzonder het werk van dominee Vogelaar binnen de kerk op Sulawesi. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere willen wij leven zullen. Voor onze voorzang deze avond is Psalm 5, vers 10 uit Weerklank. Want Gij, o Heere, blijft ons dragen. Gij zijt rechtvaardig en ter schild. Gij zegent hen getrouw en mild. En Gij omgeeft hen al hun dagen met welbehagen. Het laatste deel van deze psalm is een soort samenvatting. De Heere zegent de rechtvaardige en omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. We zingen ervan met vers 10 van Psalm 5. En dan wensen wij elkaar, hier in de kerk, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gaan we nu zingen van Psalm 105 en daarvan de coupletten 1 en 2. Een loflied voor God, we mogen verheugd de Heere loven en ja, staat er dan in vers 2, je mag er eigenlijk een wedstrijd van maken. Nou, het is niet een wedstrijd wie het hardste kan zingen of zo, maar ja, wie verheft de lof van God nog meer? Zingt niet de hoogste vreugdepsalmen, zo zingen we dat normaal, de hoogste, zingt den hoogsten, hè, voor de allerhoogste, uw vreugdepsalmen. Dus ja, je zingt uiteindelijk ook niet voor jezelf, om je eigen stem te horen, je doet het voor de allerhoogste. Zing voor God. Psalm 105, 1 en 2. Wij belijden ons geloven, zingen de naam van Psalm 118, het laatste 14e couplet, Gij zijt mijn God, u zal ik loven. We belijden ons geloof met naar woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Het zal u wel vaker verteld zijn dit jaar, dat die belijdenis intussen 1700 jaar oud is. 1700 toch? Ja, dat is een eind toch? En zo lang zijn we al samen bezig. 1700, veel langer toch? Ik weet het al niet eens meer. Ik heb het al zo vaak verteld, maar ontschiet het me. Maar ja, een belijdenis die in alle kerken, waar ook ter wereld, gewoon nog mee beleden wordt. En dat is mooi, omdat samen ook mee te zeggen, mee te belijden in je hart. En dat je niet maar zelf een gelovige bent en de rest, dat interesseert je niet, nee. Samen met alle heiligen ontdekken we iets van de grootheid en de ontzagwekkendheid van God. En we beleiden hem dan als de drie ene God. Nou, dat verzin je niet zelf, drie in één. Dat kun je alleen maar samen beleiden, als je samen de Bijbel hebt gelezen. We beleiden samen met al de heiligen die ons zijn voorgegaan, en met heel de kerk over heel de aarde. Wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en mens geworden is. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan wiens rijk geen einde zal zijn. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Amen. Laten we bidden. Barmhartig God, Vader in onze Heer Jezus Christus, we danken u voor deze dag. Prachtige mooie dag, omdat we hier weer samen mogen zijn. In dit huis uw naam loven. U bent onze God, uw drieënige God, onze God. U zullen we loven en uw majesteit verhogen. Danken u dat u het ons geeft, dat u ons een stem geeft om uw naam aan te roepen, uw naam te loven. U te aanbidden. Danken u voor al uw goedheid en trouw ons bewezen in Jezus Christus, de Zoon van uw liefde. We danken u voor uw Heilige Geest, dat die gekomen is en nog steeds waait en mensen harten raakt. Door het woord zo met de binnen te brengen, in herinnering te roepen en het levensvernieuwende en hartveranderende werk gebeurt. We staan er verbaasd over. En tegelijk, we loven u ervoor. En we bidden u, we willen vanavond bij ons zijn. En zegenen wat we lezen, wat we mogen zingen, wat we mogen horen. En dat we mee mogen nemen ons hart en leven in. Even oude woorden. Maar wat zijn ze mooi en wat zijn ze vooral belangrijk voor vandaag. Zegen ze. Elke keer weer als we ze uitspreken, als we ze horen. Dat we ons opnieuw mogen verheugen in uw grote machtige daden. Wees met ons hier in de kerk. Denk ook aan allen die thuis met ons mee verbonden zijn. Die niet kunnen komen. Ouderdom, ziekte. Zegen ze. Wees ze nabij. Vertroost ze. In de moeite en zorg. Zo zijn we in alle dingen van u afhankelijk. Heere, van u verwachten we alles. In deze dienst. In de naam van de Heer Jezus bidden wij het. Amen. We openen de Bijbel. We gaan lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Efeziërs 4. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 16. Efeziërs 4, vers 1 tot en met 16. Efeziërs 4, daar horen wij het apostolisch woord al dus. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte naar mij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer? Anders dan dat hij ook eerst is neergedaald in de diepten, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover wat we lezen in de Bijbel. Zalig, gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Amen. Als inleiding op de prediking gaan we nu zingen van Psalm 135 en daarvan het tweede en het elfde couplet. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. 2 en 11 van Psalm 135. Tekst voor de prediking vindt u in de lezing, Efeziërs 4, laatste versen van wat we net lazen, 15 en 16, dat we ons in liefde aan de waarheid houden En zo in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Zo krijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Ik lees daarbij, heb ik vorig jaar hier ook een keer gedaan, uit de gewone catechismus. Toen vraag en antwoord 15, nu vraag en antwoord 17. Daar wordt gevraagd, kun je in je eentje geloven? Kun je in je eentje geloven? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want daar hebben we het antwoord nog niet gehoord, hè? Kun je in je eentje geloven? Wie zegt er ja? Niemand anders? Mooi, dan ben ik niet voor niks gekomen. Het antwoord, namelijk uit de gewone catechismus, is ja. Ja. Want ik sta persoonlijk voor God. Hij ziet mij zoals ik ben. Psalm 139. Door te geloven ben ik verbonden aan het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Samen met alle heiligen begrijp ik meer van het geheim van Gods liefde in Christus en vind ik steun voor mijn vaak zwakke geloof. Gemeente, nou. Zeren, ja, die gewone catechismus, misschien weet u het nog. Oh ja, wordt niet zo vaak uitgepreekt, denk ik. Of als leider had gebruikt. 2019 was dat boekje, weet u nog. 100 vragen en antwoorden over belangrijke thema's uit de Bijbel. Hè, over God, geloof, schepping, verzoening, dood, avondmaal. En de eerste vraag was, waarin vind jij jouw geluk? Met dat ontroerend mooie antwoord, mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Niet ik vind, nee, hij heeft mij gevonden. Nou, vanavond dus over vraag en antwoord 17, een heel verrassende vraag. Misschien ook een heel eigenaardige vraag. Misschien denk je, wat is dat nou voor een vraag? Kun je in je eentje geloven? En toen ik dat las, reageerde ik precies zoals u. Ik zei, nee. Niemand stak zijn vinger op de net. Nee. Nee, natuurlijk niet. Dat kan niet. Dat begrijp je wel, hè? Want ja, als er niemand is die mij bemoedigt om te geloven. Als iedereen om je heen maar zegt, joh, het is toch niet meer van deze tijd om te geloven. Nou, ik vrees dat ik op den duur misschien ook wel af zou haken. Of heb u daar geen last van? Weet je, het is voor mij bijvoorbeeld al heel waardevol om elke dag weer, elke werkdag dan even te luisteren naar eerst dit. Die podcast van Isabel en EO, elke werkdag een overdenking van nog geen 10 minuten. In de zomer ging het over wijsheid. Vorige week was dominee Dirk de Bree en die had wat korte samenvattingen van zijn mooie boekje over Job. Weet je, ik ben ook super blij dat het me gegund is geweest dat ik predikant heb mogen worden. En dat helpt je alweer om met en voor anderen uit de Bijbel te lezen. En zo wordt wat ik lees ook voor mezelf weer wat duidelijker. En want je leert van reacties. Je leert van correcties. Je leert van bemoedigingen van anderen. Maar ja, dat is mijn situatie. En ja, ik heb hier staan, mijn generatiegenoten zullen het herkennen. Maar er zitten ook heel wat jongere mensen. En die zeggen ook van, nee, dat kan niet. Niet eentje geloven. En toch kom je er ook heel wat tegen. Misschien heb je ineens die vinger ook durven steken, want je denkt van, nou, dan krijg ik zo meteen weer op mijn kop zeker. Er zullen heel veel jongeren zijn die zeggen heel spontaan, ja, natuurlijk kan dat. in je eentje geloven. Nou, je krijgt dus bijval uit die gewone catechismus van jonge mensen, veertigers. En ze zeggen ja. Want je staat persoonlijk voor God. Hij ziet mij zoals ik ben. Ja. Persoonlijk voor God. En vervolgens door te geloven ben ik verbonden aan het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk, en samen met al de heiligen begrijp ik meer van het geheim van Gods liefde in Christus en vind ik steun voor mijn vaak zwakke geloof. Nou, zo'n antwoord zet je toch wel aan denken. Of blijf je erbij van, nee, ik kan niet, verder niet luisteren. Dat moet je niet doen. Zo'n antwoord zet je aan het denken. En daarin zie je meteen al hoe belangrijk het is, ja, dat je toch maar niet in je eentje blijft geloven. Het antwoord van anderen brengt je verder. En nou, dankzij dit antwoord bedenk ik weer dat geloven niet maar wat groepswerk is of zo. En dat geloven niet maar iets is als, nou, je loopt maar mee met anderen. Geloof is ook dat je ontdekt, God geeft zijn genade niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. En dan vind ik het ook mooi om er echt oog voor te hebben, voor dat heel persoonlijke aspect. En als je dan het vervolg van het antwoord hoort, ja, dan ontdek je ook dat geloven wel degelijk te maken heeft met samen doen. Maar ja, echt waar, je geloof is vaak zwak, je inzicht is echt beperkt, en dan ga je het gewoon heerlijk vinden dat je niet in je eentje hoeft te geloven. En ja, ook al zeg je misschien heel spontaan, ja, natuurlijk kan dat in je eentje geloven, ja, dan merk je soms ook dat er gewoon wat wringt, hè. In je eentje dingen doen. Weet je nog van die corona, die tijd van lockdowns en zo? Vooral jonge mensen hadden er gigantisch veel last van. Je kwam niemand meer tegen, hè. Je hebt je scherm nog maar. Je wil gewoon lekker chillen met elkaar. Bij elkaar zijn. Samen optrekken. Hoezeer je ook gehecht bent aan het je eigen ding kunnen doen. Je snakt ook naar gezamenlijkheid, toch? Nou, dat geldt ook voor geloven. Dat is ook iets van gezamenlijkheid. En je hebt echt elkaar nodig. En daarom zoek je elkaar ook op in de kerk. Maar waarom was ik nou, en u misschien ook wel, zo verbaasd om in deze catechismus te lezen, ja hoor, je kunt in je eentje geloven. Want je staat echt heel persoonlijk voor God. Waarom verbaasde mij dat nou zo? Want ja, ik denk dat altijd wel is wat ik gepredikt heb. Dat het gaat om persoonlijk geloof. Echt persoonlijk geloof. Dat geloof maar niet is iets als een kudde immuniteit of zo. Als er maar genoeg mensen om je heen ingeënt zijn, dan ben je ook wel aardig beschermd. Als er maar genoeg mensen om je heen geloven, dan zit het met jou ook wel goed. Als ik dat vanavond zou zeggen, dan denk ik dat ik een probleem heb zo meteen in de consultorie. Tenminste, dat hoop ik wel. Dat je dat aandurft. En zeggen van, nee, maar zo gaat het niet, jongen. Geloof is per definitie persoonlijk geloof. Echt waar. Jij wordt geroepen om persoonlijk de Heer Jezus te aanvaarden als redder en heiland. Jij wordt geroepen om persoonlijk je zonde voor hem te belijden. En dan denk je, wat voor zonde dan? Wat? Weet je wat Jezus zegt? Zonde, de Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde, dat is dat je niet in hem wilt geloven, dat je je eigen gang gaat, dat je je eigen weg maar blijft gaan zonder hem leven. Dat is zonde. En niet al die dingetjes die wij eens een keer opnoemen, dat je eens een keer 85 gereden hebt waar je maar 80 mocht en zo. Dat rekent de overheid wel met je af. En dat je niet in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, dat is nou zonde. En dat je God wantrouwt. Ook al zeg je, ja natuurlijk, vertrouw op God. Maar je gaat je eigen gang. Dat persoonlijk geloven. Je persoonlijk toe-eigenen. Nou is het natuurlijk ook niet helemaal hetzelfde, hè. In je eentje geloven en persoonlijk geloven. Maar het is niet helemaal hetzelfde. Geloven is in de eerste plaats persoonlijk geloof. Het begint allemaal bij die stem van de Heere die in jouw leven heeft gesproken. En dan kan niemand je meer afnemen. Heerlijk en bevrijdend. En dat je in een wereld vol overtuigingen volmondig amen kunt zeggen. En dat niemand je die relatie met de Heer ook meer af kan nemen. Die relatie met die levende God. En dat dank je dan aan de Geest van God. Die je de liefde van God inblaast in je hart. En bevrijdend toch? Bevrijdend dat die relatie tussen God en mij. Maar niet afhankelijk is van wat andere mensen van mij vinden. Van mijn geloof vinden. Of van wat overheden of machten willen dat ik zou geloven. Ook bevrijdend om dat tegen elkaar te zeggen. Ieder persoonlijk, ieder individu loopt persoonlijk op zijn of haar weg met God. En ja, dan lopen we echt niet allemaal met dezelfde snelheid. En daar juist oog voor te hebben, dat schenkt je ook geduld met anderen. En je ontdekt dat het veel belangrijker is dat je samen de goede richting loopt, dan dat je allemaal even snel gaat. Ja, geloven, dat begint in je eigen hart. God begint bij ieder uniek individu. Tegelijkertijd, lees ik dan ook in die gewone catechismus, gaan ze zonder aarzeling over op, ja geloven doe je ook samen. En dan staat er niet, ja maar geloven moet je ook wel samen doen hoor. Er staat ook niet, ja geloven, je zou ook kunnen overwegen om het samen te doen. Nee, we lezen door te geloven, ben ik verbonden aan het lichaam van Christus. Je bent het. Verbondenheid met het lichaam van Christus, dat is je identiteit. Kun je in je eentje geloven? Ik las het voorbeeld van iemand zei, ja, moet je vragen aan een topsporter. Aan een topsporter. Moet je vragen, train jij nou alleen die spieren die je nodig hebt voor je sport? Dan word je hartelijk uitgelachen. Hey, als je het trainingsschema van een schaatser ziet, dan merk je wel dat het hele lichaam geoefend wordt, van top tot teen. Een sterk bovenlichaam heb je nodig. Hey, voorkomt blessures, maak je bewegingen efficiënter, rek- en strekoefeningen, die maken je leniger. Aerodynamischer. Hey, spinning en hardlopen, die versterken je algehele conditie en zo. Schaatsen traint niet alleen met zijn benen. Heel zijn lichaam. En dat geldt voor elke sport. En natuurlijk, er zijn erbij die oefenen extra op. Zeg vrije trap of zo. In de voetballerij, maar. Ja. Als sporter één spier niet traint, maar de andere spieren wel, ja, dan die ongetrainde spier die gaat op begeven tijdens je sport. Ja. Alles in het lichaam is met elkaar verbonden. Nou, zoals een topsporter zijn hele lichaam nodig heeft, zo heeft hij Jezus Christus gekozen voor een lichaam. Een lichaam dat hij in zijn geheel nodig heeft. En we zijn voluit van hem en tegelijk ook weer onderdeel van zijn lichaam. En dat betekent weer dat we allemaal verzorging en training nodig hebben. Allemaal verzorging en training nodig. Hoe individueel zo'n trainingsschema ook kan zijn, het is wel bedoeld om gezamenlijk te presteren. Het gaat om het geheel. Nou, dan begrijp je dat lichaam van Christus zijn maar niet een optie is. Het is een gegeven. Daarin herken je weer het idee van God. Het idee van God met deze wereld, met ons, dat we worden die we eens waren. En wie waren we? Nou, mensen die in harmonie met God leefden. En met onze naasten, met heel zijn schepping. Misschien dat we dat nog wel eens wat vergeten. En dat we geloven vaak alleen maar in de relatie, de verticale relatie met God, maar de horizontale relatie vergeten. En het gaat over vergeving van zonden en daar gaat het ook over, inderdaad. Maar mag ik het gewoon heel, misschien wel te plat hoor te zeggen, maar dan begrijp je het wel. En Jezus vergeeft niet maar wat persoonlijke foutjes. Hij vergeeft ons totale vergeefse bestaan. Zonder God. Dat is een vergeefs bestaan. En zo zet hij je leven op totaal andere grond. Als Jezus het koninkrijk van God verkondigt, dan laat koning Jezus zien dat de basis van dat koninkrijk meeleven is en meelijden is. Jezus, hij zocht de mensen op. Jezus, hij verbond zich aan mensen. Jezus schonk mensen een nieuw leven. Blinden liet hij zien, doven liet hij horen. Dat is ook nieuw leven. We zeggen, ja, het gaat over het eeuwige leven. Dat gaf Jezus. En de opdracht van de gelovige is om de Heer daarin ook na te volgen. En die discipelen die kregen de opdracht om de wereld in te trekken. En dat evangelie overal te verkondigen. En dat uit te leven. En Jezus, hij vroeg aan Petrus, heb je mij lief? Nou, zorg dan goed voor mijn schapen. En in alle Nieuwtestamentse brieven gaat het over één ding. Hoe zondige mensen leren om opnieuw lief te hebben. Hoe ze leren geliefd te zijn. Nou, het begin van het stukje uit de Bijbel dat we net lazen, spreekt wat dat betreft ook boekdelen. Hè? Al die eigenschappen van die nieuwe mens, die christen. Je kan gerust zeggen, dat zijn allemaal sociale eigenschappen. Dat zijn maar niet persoonlijke doelen, daar moet ik voor gaan. Sociale eigenschappen, zo, vers 1 en 2, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee je geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Ja, maar je kan toch ook lief hebben zonder kerk? Tuurlijk, jazeker, echt wel. Zonder kerk. Kan. En dat moet ook. En dan getuig je van de Heer Jezus. Maar de plek om bij dat kunt oefenen is wel hier. Echt. De plek om dat te oefenen, liefhebben, dat is hier. Zou ik je zeggen, buiten de kerk zal niemand jou aanspreken. of je meer naar de Heer Jezus toegroeit. Zal niemand je aanspreken en vragen, raak je niet van hem verwijderd? Nou, dat doen we hier in de kerk wel. En zo, tenminste, ik hoop dat het gebeurt. En dat we elkaar zo ook helpen te groeien. Om meer en meer naar de Heer Jezus toe te groeien. En sterker nog, wanneer Paulus spreekt in Efeze 4 over een volwassen geloof, dan heeft hij het over een volwassen gemeente. En de roeping is dat ons lichaam, de kerk, volwassen wordt, volmaakt wordt. Zie je, zo doe je geloven ook samen. En zo lees je dat ook in vers 11 tot 13. Hè? Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Wanneer bouw je aan die volmaakte mens? Nou, wanneer individuele, onvolmaakte mensen Heer Jezus Christus leren kennen en zich daarom ook willen geven aan hun medemensen. In onze onderlinge relatie zul je Jezus zien op aarde. We hebben mede-christenen nodig om te oefenen in de liefde. We hebben mede-christenen nodig om steeds beter Jezus te zien in ons leven. Zo groeien we samen naar Jezus toe. Vers 15, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Hoe groei je naar Christus? En hoe kun je groeien in geloof? Nou ja, ik noemde net zo'n podcast beluisteren of zo, persoonlijke bijbelstudie, misschien een groot nieuws aanzetten of de reformatorische omroep of net wat je hebt. Kijk, als je de hele dag naar 538 luistert, dan hoor je weinig over de Heer Jezus, hoor. Ja, of je moet, hoe heet die man, hooikammer of zo, naar een liedje van, nou, daar hoor je ook nog eens een keer over Jezus. En je vraagt je elke keer af als je het hoort van, spot hij nou of zet hij de spotlicht op Jezus, spotlight. Kan, ik blijf er even vanaf. En maar, nou ja, dompel je er ook in onder. Luisteren naar de Bijbel, bidden. Ja, zo groeien. Maar Paulus legt hier de volle nadruk op de gemeenschap. En door je samen aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. Of door in liefde je aan de waarheid te houden. En ook zeg maar, een sociaal project. En moet je opletten hoe dat staat, hè. Door je in liefde aan de waarheid te houden. In liefde aan de waarheid. Ja, weet je, waarheid kan niet zonder liefde bestaan. Waarheid zonder liefde, dat is echt, dat is iets gruwelijks, dat is bikkelhard. Weet je, wat waarheid zonder liefde is, dat is, nou dan zeggen mensen, de kerk, zootje, niet de moeite waard. Ja, hebben ze gelijk, maar dat klopt niet. Dat is waarheid zonder liefde. Maar waarheid in liefde, dat is nou net het evangelie. En Jezus weet dat ik een zondig mens ben. Maar hij laat me niet los. En waarheid in liefde, dat is, ik leef vaak onheilig. En toch, door Jezus ben ik geheiligd. En mag ik de heilige God ontmoeten. Waarheid in liefde. Dat is, ik weet dat deze gemeente. Ja, daarmee bedoel ik ook Wilnis. Niet perfect is. Maar ik laat haar niet los. Waarheid in liefde. Dat is, ik weet dat ik niet volmaakt ben. En toch verbaas me erover. Mag ik jullie broeder in Christus zijn? Laat me toch niet los. Waarheid in liefde. Kan het met één woord zeggen. Eén naam. Jezus. Hij in hoogst eigen persoon. Jezus, hij wist heel goed hoe erg het met ons gesteld is. Maar hij liet niet los. Sterker nog, hij vocht des te harder voor ons behoud. Hij gaf zijn eigen leven, opdat jij u leeft. Als je gelooft in Jezus, dan is Hij je hoofd. En dan kan het niet anders of we willen samen hierin groeien. Heel de genade van Jezus. Genade wordt in heel de gemeente. Hoe Christus mij een kleine Christus maakt voor die ander. Hoe Gods genade zo'n gemeenschap vormt. Daar eindigt Paulus mee, vers 16. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin door ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. He, al die pezen, al die spieren, alles hoort gewoon bij elkaar. Dat heb je allemaal nodig. Kun je in je eentje geloven? Ja. En tegelijk, zodra je gaat geloven, ben je onderdeel van het lichaam van Christus. Zijn gemeente. En ben je dus niet meer alleen. Dat is toch kenmerk van liefde. Liefde heeft altijd de ander nodig. We zeggen, God is liefde. Heeft hij dan maar aan? God de Vader heeft de Zoon en de Heilige Geest lief. Op een volmaakte wijze. God de Zoon Jezus heeft de Vader en de Geest lief. Op een volmaakte wijze. De Heilige Geest heeft de Vader en de Zoon lief. Op een volmaakte wijze. Eén en al liefde is God. En zo proef je die kostbare liefde van Jezus. En je proeft het echt goed als je zelf ondervindt hoe kostbaar het is om net zo lief te hebben als Jezus. Sterker, hoe meer je trouw probeert te blijven aan onvolmaakte medemensen, hoe beter je gaat begrijpen hoe groot Jezus' liefde voor jou is. Dan ga je steeds meer ontdekken hoe ver Jezus voor jou is gegaan. En andersom ook. Je mag ontdekken dat andere mensen jou niet laten vallen. Ondanks jouw beperkingen ontdek je iets van Jezus' liefde voor jou. Nou, die liefde bij elkaar te mogen proeven, dat is een groot geschenk van God. Dat Hij geeft in zijn gemeente. Oh ja, er zijn er best heel wat obstakels. Die je verhinderen om je helemaal aan elkaar te geven. En dan weet ik inderdaad ook wel dat niet iedereen hetzelfde tempo loopt. Dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. En dezelfde energie heeft. Dezelfde volheid van geloof heeft. Maar we kunnen dan op zijn minst toch elkaar bevragen of we nog steeds in dezelfde richting lopen. Het is in de richting van Jezus, zijn koninkrijk. En ja, natuurlijk, de kerk, we klungelen wat af. Kerk is niet volmaakt. Maar je ziet er wel zoveel van de Heer Jezus Christus in terug, dat je hart er warm van wordt en ervoor gaat kloppen. Ik krijg steeds meer in de gaten dat de liefde van God ons tot een gave maakt voor elkaar. Je bent een gave, een cadeau voor die ander. Kun je dan, wil je dan nog in je eentje geloven? Amen. Ga nu zingen uit Beerklanken, lied 238, vers 1 en 3. Gij die gelooft, verheugt u samen. Het is God die trouw zijn kerk bewaart. Laten we God danken en hem bidden. Barmhartige God, wat een geduld hebt u met ons mensen, met uw kerk op aarde, met heel uw aarde. Ja, het is uw schepping. Een schepping die u bewaart. En de schepselen die erop zijn. Mensen, dieren, bomen bloeien, bloemen, zeeën, vissen. U hebt het geschapen. Niet om het door ons te laten vernielen, maar dat we erop zouden leven. In dankbaarheid aan u zouden leven. In vertrouwen op u zouden leven. Heer, dat lukt ons maar mondjesmaat. En eigenlijk helemaal niet. Als u ons uw geest niet geeft, dan komt er helemaal niks van terecht. We danken u dat u uw geest hebt uitgestort. En dat we uit uw geest mogen leven. En dat hij die liefde van Christus in ons hart uitgiet. Een liefde die ons doet opzien naar u en omzien naar elkaar. Ik bid u, Heilige Geest, blijf het toch doen. We zijn zo makkelijk geneigd om het opzien te vergeten. En in te keren tot onszelf en bij onszelf te blijven. En dat horen we dan ook, blijf dicht bij jezelf. En de ander, die moet het ook maar doen en die zal ook wel op zijn eigen manier weer verder komen. Maar we raken steeds verder van u af. Dank u dat u ons aan elkaar geeft. En dat we van elkaar mogen leren. Van die weg die u met ieder persoonlijk gaat. Dat we er ook anderen mee mogen bemoedigen. Of anderen mee mogen terechtwijzen. Vooruit helpen. Dank u dat het evangelie wereldwijd verkondigd mag worden. Vandaag bidden we daarom ook in het bijzonder voor de familie Meijer in Costa Rica. We bedanken u voor het werk wat ze allemaal al gedaan hebben. De studie die ze gevolgd zijn, taalstudie. Dat het ook afgerond mag worden. Dat ze daar moed en kracht voor krijgen. Om ook daar met de evangelie te delen. De liefde van de Heer Jezus te delen. Mogen we ook een gave voor geven. Het werk in Indonesië, meen ik. Zegen ook die gaven die we mogen geven. Dat werkelijk een liefdegave mag zijn voor u. Niet omdat er elke week al gecollecteerd wordt en oh ja, heb je de munt al meegenomen? Maar werkelijk een liefdegave voor u. Heel bewust mogen we geven. Bid u dat we zo de week weer in mogen gaan in verbondenheid met u en daarom ook in verbondenheid met elkaar. En omzien naar elkaar. En opzien naar u. Elke dag weer. Of we dan nog een vakantie hebben deze week voor de kinderen. Of de ouderen misschien ook wel. Of dat we deze week weer gaan beginnen aan het werk. Of dat we daar ook niet meer aan toekomen. Maar dat we wel heel de week weer bij u mogen leven. En voor u mogen leven. Ga zo met ons, Heer. Zegen ons als uw gemeente. We krijgen best wel weer een teleurstellend bericht te horen. Bedankt. En toch, u weet al wie u op het oog hebt. Over ons, hier. Dat we mogen zien waar we heen mogen gaan. In u raken we niet teleurgesteld. Toch niet. Zegen zo, kerk, over heel de aarde. Hoor ons, barmhartig God, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik krijg gelegenheid om liefdegaven te geven voor kerkbeheer. Ja, nou ja, je kan zeggen, wie niet goed is voor zichzelf kan ook niet goed zijn voor een ander. Maar we hebben al heel veel gekregen. En daarom mag je het ook weer uitdelen aan de diaconale gaven. Geef ze bij deelgenoten. En thuis, ja, u weet ze vast uit uw hoofd intussen, de rekeningnummers. Ja, bedankt vast. En God zegent u met de gaven die u geeft. Daarna gaan we tot slot zingen van Psalm 116, het 10e en het 11e couplet. Psalm 116, 10 en 11. In vrede, bewaar het woord, ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.